Gemeente, jongens en meisjes, het gebeurt misschien wel eens dat je ouders iets van je verlangen, waarvan je niet begrijpt waarom dat nou zo moet. En dan later als je ouder bent, en als je dan terugziet, dan zeg je ja, nu begrijp ik het. Nu begrijp ik de wijsheid van mijn ouders. Dat ze dit van mij verlangd hebben, of dat zij dit aan mij verboden hebben. En zo is het ook in het geestelijke leven. In het leven van al degenen die door genade de Here oprecht mogen vrezen. Die door Gods genade zijn getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Getrokken tot de Zoon van zijn eeuwige liefde die in hem de zaligheid hebben gevonden. En die door genade gewillig zijn gemaakt om ook deze zaligmaker in de weg van gehoorzaamheid te volgen. En toch, hoe vaak gebeurt het dat ook in die weg van de navolging van Christus, dat zo vaak de Heere ons leidt in zulke raadselachtige, in zulke onbegrepen wegen. Dat wij ons afvragen, waarom, Heere, moet het nu zo? Wegen waarin het soms schijnt, alsof de Heere niet van ons af weet. Alsof de Heere ons vergeten is. Maar gemeente, niets is minder waar dan dat. Want uiteindelijk zullen al degenen die de Heere vrezen, iets mogen en moeten beamen. Dat het waar is. Wat Paulus getuigt in Romeinen 8. Dat alle dingen zonder onderscheid, alle dingen moeten medewerken ten goede. Diegenen die God lief hebben en die geroepen zijn naar zijn voornemen. En daarom willen we met Gods hulp u vanavond bepalen bij een geschiedenis die zo rijk is, zo vol van onderwijs aangaande de Heer Jezus Christus en de wijze waarop hij met zijn discipelen omgaat. En dus we vragen uw aandacht vanavond voor onze tekstwoorden die u kunt vinden opgetekend in het hoofdstuk dat we hebben voorgelezen, Markus 6. Markus 6, en we willen nog eenmaal de versen 45 tot en met 51 samen lezen. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en voor henen te varen aan de andere zijde tegenover Bethsaida, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij aan dezelfde een afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee. En hij was alleen op het land. En hij zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip voort te krijgen, want de wind was hun tegen. En omtrent de vierde waken des nachts kwam hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hen voorbij gaan. En zij ziende hem wandelen op de zee, meende dat het een spooksel was, en schreeuwde zeer. Want zij zagen hem alle en werden ontroerd. En terstond sprak hij met hen, en zeide tot hen, zijt welgemoed, ik ben het, vrees niet. En hij klom tot hen in het schip, en de wind stilde. Tot zover Gods woord en onze tekst. In dit schriftgedeelte, gemeente, willen we u bepalen bij de opmerkelijke zorg van Jezus voor zijn discipelen. In de eerste plaats zien we dat Jezus zijn discipelen beveelt. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan. In de tweede plaats willen wij zien hoe dat Jezus voor zijn discipelen zorgt. En dat zien we op heel bijzondere wijze, want dan zien wij drie dingen. Dat hij voor hen bidt, dat hij hen ziet en dat hij tot hen komt. En in de derde plaats zien we hoe dat Jezus zijn discipelen troost. Want hij komt tot hen. Door het onmogelijke heen en zegt, zie, zijt welgemoed, ik ben het. Dus de opmerkelijke zorg van Jezus voor zijn discipelen. Jezus beveelt zijn discipelen, Jezus zorgt voor zijn discipelen en Jezus troost zijn discipelen. Wat was het hart van de discipelen verheugd? Toen ze dachten dat de mensen hun geliefde meester tot koning zouden uitroepen. Want zo was het ook. We lezen in Johannes, Jezus dan wetende dat zij komen, zouden komen en hem het geweld nemen opdat zij hem koning maakten. En jongens en meisjes, waarom dachten ze dat? Waarom dachten ze dat misschien Jezus toch die koning zou zijn die ze verwachten? Want, wel je weet het, hij had een heel groot wonder gedaan. Met 5 broden en 2 vissen had hij een menigte van misschien meer dan 10.000 mensen gevoed. Er waren 5.000 mannen en de vrouwen en kinderen waren nog geen eens geteld. Dus het was een grote schare van mensen. En de Heer Jezus toonde zijn almacht. Hij heeft die schare gevoed. Toen begon men onderling met elkaar te spreken. En begon te zeggen, dit moet het zijn. Dit is onze Messias. Dit moet onze koning zijn. En zij wilden hem tot koning uitroepen. En de discipelen waren blij. En daarom, ze begrepen er niets van. Toen Jezus opeens radicaal een punt hierachter zette. Ze begrepen er niets van. Waarom hij hen nu dwong om in het schip te gaan. Ze begrepen niet dat deze omstandigheden ook voor hem een verleiding waren. Het was een verleiding van de Satan voor Christus om de kroon te ontvangen voor het kruis. Jezus wist dat kon niet. Hij wist dat het kruis moest komen voor de kroon. Maar hij wist ook dat dit funest zou zijn voor het geestelijke leven van de discipelen. Want het was in het bijzonder aan hen dat hij zich aan het openbaren was. En als, met eerbied gezegd, de Heer Jezus hier geen stokje voor had gestoken, dan hadden de discipelen een denkbeeld van Jezus ontwikkeld dat helemaal niet overheen kwam met de werkelijkheid. O, zij moesten Jezus leren kennen zoals hij werkelijk was. Het is al moeilijk geweest voor de discipelen. Zo moeilijk dat zelfs voor de hemelvaart, dat ze toch nog vroegen of het ogenblik toch nog zou komen, dat hij zijn koninkrijk zou bevestigen en bestendigen in Israël. Dus de Heer Jezus wist dat het zeer schadelijk zou zijn voor het geestelijke leven van de discipelen als ze in die omstandigheden zouden blijven. Daarom dwingt hij hen om het schip in te gaan. En zo weet de Heer nog wat goed en slecht is voor zijn kinderen. En wij zijn zo dom en dwaas dat wij dat vaak helemaal niet begrijpen. En dan moet de Heer dan soms bijzondere wegen gebruiken. Om ons dingen af te leren. Maar ook om ons te leren aan hem gehoorzaam te zijn. Wat moet de Heer dan, en dat wil hij ook, ons in wegen leiden. Opdat wij waarlijk zouden opwassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En dat wilde Jezus ook nu doen. En daarom leidt hij zijn discipelen nu in een voor hen zo onbegrijpelijke weg. Want het is in de weg van gehoorzaamheid gemeten dat de discipelen deze storm tegenkomen. Het duurt niet lang En ze zijn aan het varen en dan komt opeens van een van die onverwachte stormen die zo vaak opstaken op de zee van Galilea. Op zichzelf was dat niets ongewoons. Deze mannen waren ervaren vissermannen. Ze hadden al heel wat gevist op dat meer. Maar dit was een bijzondere storm. Een storm zoals ze nog nooit hadden meegemaakt. Wat een raadsel. Want ditmaal, toen de storm kwam, was Jezus er niet bij. Eerder in het evangelie van Marcus lezen we dat ze ook in zo'n storm terechtkwamen. Maar toen was Jezus aan boord. U weet wel, jongens, jullie weten wel, jongens en meisjes, dat Jezus was er en hij sliep. Toen hebben ze de meester wakker gemaakt. Maar hij was er tenminste. Ze zagen hem. Maar nu was hij er niet. Wat een onbegrijpelijke weg. En zo we kunnen zeggen hier dat het is in de weg van gehoorzaamheid dat de discipelen in een razende storm terechtkomen. Een storm die door Jezus zelf was opgewekt. Een storm die hij opgewekt had om zijn discipelen lessen te leren die ze op geen ene andere wijze zouden kunnen leren. En dat doet de Heer Jezus nog. Daarom leidt hij zijn kinderen nog in onbegrepen wegen. Daarom leidt hij zijn kinderen nog in vleeskruisigende wegen. Daarom zijn beproevingen zo vaak het deel van alle die de Heere vrezen. Want het is in die weg dat wij dingen gaan leren die we nooit uit een boek kunnen leren. Het is in die weg dat wij bevindelijke kennis krijgen. Die we alleen in die weg kunnen verkrijgen. Ook een bevindelijke kennis van de Heer Jezus Christus zelf. En daar was het uiteindelijk de Heer Jezus om te doen, ook in deze weg. De Puritijnen spreken dus vaak over een storm. Ik zal het eerst in het Nederlands zeggen. Stormen van kastijding en stormen van volmaking. Of in het Engels is het storms of correction or storms of perfection. Dus stormen van kastijding of stormen van volmaking. Jongens en meisjes, kennen jullie een voorbeeld uit de Bijbel van zo'n storm van kastijding? Een storm die dus komt in het leven door ongehoorzaamheid. Misschien zijn er die hier zeggen, ja, ik weet wel zo'n verhaal. Ah, dat is het verhaal van Jona. Jona werd door God geroepen om naar Nineveh te gaan. Maar Jona, die ging precies de andere kant op. Hij wilde niet naar Nineveh. Hij wilde naar Tarsus. Wat gebeurt er? Komt een storm. Een enorme storm. Waarom? Om Jona op de juiste plaats terecht te brengen. Dus dat was een storm die opstak omdat Jona ongehoorzaam was. En dat gebeurt nog steeds. Hoe vaak moet de Heere soms diepe wegen gebruiken omdat wij ongehoorzaam zijn. Omdat wij niet in zijn wegen wandelen. En dan gebruikt de Heere de stormen van het leven om ons weer te corrigeren. Om ons weer terug te brengen in de weg van gehoorzaamheid. Maar dat was niet het geval hier. Dit was geen storm van kastijding. Dit was een storm of perfection. Dit was een storm ter volmaking van het geestelijke leven. Zo kan het nog zijn. In het leven van degene die de Heere vrezen. Dat ze soms in de weg van gehoorzaamheid. Als ze door genade de Heer Jezus mogen volgen. Al zij het vaak in onbegrepen wegen dat men dan met zulke stormen te maken heeft. Stormen waarin als het ware alles ondersteboven komt te liggen. Stormen waarin wij moeten ervaren dat al ons vertrouwen op onszelf van geenerlei waarde is. En de Heer Jezus had hier een bedoeling mee. Want hij was ook bezig om deze discipelen op te leiden. Hij wist dan ook in de toekomst, als hij ze in de wereld zou zenden, dat ze vaak in zeer moeilijke omstandigheden zouden komen. Juist in gehoorzaamheid aan zijn bevel om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen aan alle creaturen. En nu moesten ze door middel van deze storm, moesten ze een belangrijke les leren. Namelijk deze les, dat ook in zulke omstandigheden, in zulke raadselachtige omstandigheden, dat hij nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Maar ook om te leren, om alleen en alleen op Christus te vertrouwen. Want nu heeft de Heer Jezus, brengt ze in een storm waar al hun ervaring, al wat zij dus wisten over het varen, alles was tot geen nut. Ze kwamen geen millimeter verder. Wat is dat een moeilijke weg voor ons? Als de Heer ons in zulke wegen brengt. Misschien is dat ook zo voor u vanavond. Misschien bevindt u zich in zulke omstandigheden. Dat u geen raad meer weet. Hoe moet ik nou verder? Dat al onze ervaring, al ons weten, al ons kunnen, ons helemaal niet baat. Dat er maar één ding overblijft. En dat is de roep tot Hem. O Heere, help mij toch, help mij toch. Zo was het nu, ook met de discipelen. En toch wilde Hij ze juist door deze weg leren. Wat de Heer ons ook wil leren vanavond. Dat Hij nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Dat zijn trouw zal nooit wankelen en het zal nooit bezwijken. Want we zien in de tweede plaats dat de Jezus die hen dwong in het schip te gaan, dat diezelfde Jezus ook op wondervolle wijze voor zijn discipelen zorgt. We lezen in vers 46, en als hij aan dezelfde hun afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden. Vers 47, en als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee, en hij was alleen op het land. We lezen dat vaak, dat Jezus bad. Jezus was een biddende Jezus. Jezus kon niet zonder een gebedsleven. Dan moeten wij het zeker niet kunnen, gemeente. Want wij zijn zondige mensen, wij zijn zwakke mensen. Maar Jezus in zijn volmaakte mensheid, hij kon niet zonder een gebedsleven. Hij zocht altijd de eenzaamheid op. Om gemeenschap te hebben met zijn Vader. En hier ook gaat hij naar een eenzame plaats om te bidden. Waar heeft hij voor gebid? Wel, het zou kunnen zijn dat hij ook gebeden heeft in verband met wat er nu juist gebeurd was. Dat hij bad om kracht van boven. Om door te gaan op de weg die hij bewandelen moest. De weg niet naar de kroon, maar de weg naar het kruis. Dat is inderdaad mogelijk. Maar toch geloof ik dat ook in het verband hier, dat Jezus in het bijzonder is gaan bidden voor zijn discipelen. De Heer Jezus wist precies wat er gaande was. De Heer Jezus wist dat Hij zijn discipelen in deze storm had gestuurd. En nu bidt Hij niet dat ze op dat moment uit die storm verlost worden. Maar als de voorbiddende Jezus heeft Hij gebeden dat zijn discipelen in die storm bewaard zouden worden. Dat zijn discipelen profijt zouden hebben van het zijn in die storm. Dat ze juist door middel van die storm zouden opwassen in de kennis en de genade van hemzelf. Hij heeft gebeden voor hun bewaring. En wat een troostrijk woord is dat, gemeente, want dat doet Jezus nog. Wat een rijke troost is dat te mogen weten dat dezezelfde Jezus ook nu als de opgestane en opgevaren levensvorst aan de rechterhand van zijn Vader, dat hij ook nu een biddende hoge priester is die altoos bidt voor zijn volk, altoos. Onder alle omstandigheden, ook in omstandigheden zoals deze. O gij die de Heere vreest in ons midden, u die niet kunt ontkennen dat u ook deze Jezus door genade hebt lief gekregen. Hij weet van u af. Hij kent uw wegen. Hij kent uw worstelingen. Hij kent al uw noden. Hij kent al uw omstandigheden. En hij bidt voor u. Jezus bad voor zijn discipelen. Hij bad voor zijn discipelen, ook toen ze het zelf niet konden. Want ik kan me best voorstellen, dat in die razende storm, zijn ze zo bezig geweest, om het schip overeind te houden, zijn ze zo vervuld met angst geweest, dat ze geen eens bidden konden op dat moment. En waarschijnlijk kwam de gedachte bij hen op, hoe is dit nu mogelijk? Waarom heeft Jezus ons verlaten? Waarom laat hij ons nu aan ons lot over? Denkt u dat ook misschien? Worstelt u misschien met zulke vragen in uw leven? Dat u misschien denkt dat de Heer u aan uw lot heeft overgelaten? Dat u misschien denkt dat de Heer niet van u afweet? Maar dan mogen we hier onderwijs uit ontvangen. Dat ook als de storm in ons leven razen, als we niet kunnen begrijpen waarom de Heer ons juist in deze wegen leidt, dan worden we hier onderwezen dat ook dan Jezus altoos voor u bidt. Hij bad voor zijn discipelen. En die voorbeden, die gaat ook nu voort. Die voorbeden aan de rechterhand van de Vader. Die beden die de Vader altijd hoort. En Jezus gaat door met bidden. Zonder ophouden. Ook als wij niet bidden kunnen. En soms tot onze schande ook niet eens bidden willen. Als alles helemaal vastgelopen is. Dan hebben wij een biddende Jezus. Een biddende Jezus. Voor biddeloze mensen. Maar hij bidt niet alleen. Nee, er staat ook, zo heel treffend in vers 48, er staat, en hij zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip voor te krijgen, want de wind was hun tegen. En Matthäus lezen we, zijnde in nood van de baren. En in Johannes staat er dat er een grote wind waaide. Je zou zeggen, het was een orkaan, de kracht van een orkaan, zodat deze ervaren vissermannen er absoluut niet tegenop konden. De storm was zo zwaar, dat ze na 9 uur waren ze pas halverwege. Ze waren in het midden van het meer. Maar dan staat er zo treffend en zo troostvol. En hij zag dat zij zich zeer pijnigden. Wat betekent dat? Dat betekent dat Jezus precies wist wat er aan de hand was. Hij wist precies wat er gaande was. Hij zag zijn discipelen. Jongens en meisjes, jullie vragen misschien, hoe zag Jezus dat dan? Wel, misschien is er iemand die zegt, ja, wel, Jezus was God, dat is ook zo. Hij was ook God, hij was niet alleen maar mens. Maar ik denk dat we het ook zo moeten zien, want waarschijnlijk, juist door de storm, kon hij ze met zijn lichamelijke ogen waarschijnlijk niet zien. Maar hij zag ze. Hij zag ze precies. Hij wist waar ze waren. Hij wist precies wat ze door aan het maken waren. Hij zag de bijzondere omstandigheden waarin zij zich bevonden. Psalm 139 vers 3 staat het zo treffend. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. En zo mogen we weer de lering daaruit trekken. Dat ook nu, dat Jezus niet alleen bidt. maar dat Jezus u ook ziet. Hij ziet u. Hij weet precies waar u woont. Hij kent precies de omstandigheden van uw leven. Hij weet precies welke worstelingen u door moet maken. Hij weet alles van uw familieomstandigheden af. Of misschien moeilijkheden in uw huwelijk. Of andere moeilijkheden, diepe, pijnlijke, onbegrepen wegen. Hij kent al de kleinigheden van uw omstandigheden. Hij weet van u af. Hij weet van u af. Hij weet alles van u af. Alsof u de enigste ter wereld was. Hij weet hoe zwaar de strijd kan zijn. Hij weet van uw worsteling af. Hij weet van al uw verdriet af. Hij weet hoe moeilijk het misschien in uw leven kan zijn. Hij weet dat u er misschien niet uit kunt komen. Dat u zich afvraagt, hoe moet dit verder? Dan is het troostrijke woord dat tot vanavond tot ons komt, dat Jezus, hij weet er vanaf. Hij wist er vanaf, want hij zelf had die storm opgewekt. Hij zelf had de weg van de discipelen zo bestuurd, dat ze midden in deze storm terechtkwamen. Hij wist er alles van. En zo mogen wij ook nu weten, dat deze Jezus, die nu op gevaar is, die nu een verheerlijkte Jezus is, aan de rechterhand van zijn Vader, die gezegd heeft, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde, deze Jezus, die ziet op u. Deze Jezus weet ook van u af. Deze Jezus verliest nooit het zicht op zijn volk. We hebben samen gezongen uit Psalm 93. Doch de Heere, in de hoogte, is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee. Zo Jezus bidt voor hen. Jezus ziet hen. Maar Jezus komt ook. Hij komt tot zijn discipelen. Hij blijft niet altijd weg. Op het juiste moment komt Jezus tot zijn discipelen. Want dan lezen we in het tweede gedeelte van vers 48 en omtrent de vierde waken des nachts kwam hij tot hen, wandelende op de zee en wilde hen voorbijgaan. U vraagt u misschien af, waarom de vierde waken? Hoe laat was dat dan? Wel, de Romeinen verdeelden de nacht in vier onderdelen, elk van 3 uur. Dus de vierde waken betekent dat er al 3 voorbij waren, dus dat betekent 9 uur. Dus waarschijnlijk zijn ze om 1:06 de boot ingegaan, en nu was het al 3 uur 's morgens. Het was dus het donkerste ogenblik van de nacht, en de storm die raasde. En dan komt Jezus. Als alles hopeloos schijnt. Als deze mannen, deze ervaren vissersmannen denken dat ze hierom zullen komen, dat ze zullen verdrinken, dan, op dat moment, als alles onmogelijk schijnt, als het schijnt alsof Jezus hen vergeten is, dan komt hij, precies op tijd. Precies op tijd, waarom? Wel weet u, Jezus heeft zijn discipelen zo lang in de storm gelaten, totdat ze de les geleerd hadden die ze moesten leren. Zo lang bleef die storm razen. Hij had al veel eerder kunnen komen. Hij zag ze. Hij bad voor ze. Hij had gelijk kunnen komen. Hij had gelijk kunnen komen en de storm doen bedaren, maar dat deed hij niet. Hij heeft met opzet 9 uur gewacht. En zo is het nog in het leven van Gods kinderen. De beproeving die zal blijven. Totdat u de les geleerd hebt die u moet leren op de school van Jezus. U weet dat ook vandaag op school dat er leerlingen zijn die niet zo best kunnen leren. Leerlingen die wat extra hulp nodig hebben. En leerlingen die soms een klas over moeten doen. Wel, op de school van Jezus zijn het allemaal slechte leerlingen. Allemaal domme leerlingen. Allemaal leerlingen die maar zo slecht begrijpen wat ze moeten begrijpen. En daarom duurt de beproeving soms zo lang. Want de Heer Jezus is vastberaden dat wij zullen leren wat wij leren moeten. En als we het nog niet geleerd hebben, dan blijft de storm razen totdat we de les geleerd hebben. En daarom heeft Jezus 9 uur gewacht. Daarom wachtte hij tot de vierde waken. Ah, toen was het zijn tijd. Toen was het zijn tijd. Toen kwam hij. Als de discipelen denken dat er geen uitredding meer is. Als alle hoop afgesneden is. Dan komt Jezus. Dan is het zo opmerkelijk, gemeente, dat hij op de golven wandelt. Want ik kan me best voorstellen dat de discipelen gedacht hebben, alhoewel ze juist dat wonder hadden meegemaakt van de spijziging. Dat ze bij zichzelf gedacht hebben, misschien, ja, Jezus zou ons wel kunnen helpen, maar hoe kan het nou? Kijk nou eens naar de golven van de zee. Jezus is op het land gebleven en wij zitten hier. Hoe kan die ons nou helpen? Zo kan het soms ook lijken, zo kan het soms ook zijn. Dat onze omstandigheden zo zijn dat we zeggen, hoe kan hier nou iets aan gedaan worden? Hoe kunnen we hier nou baat van hebben? Hoe kan Jezus ons hieruit nu verlossen? En dan leert ons deze geschiedenis, dat niets, maar dan ook niets, zal de zaligmaker tegenhouden om tot de zijne te komen op het juiste ogenblik in de vierde waken. En dan zien wij, voor hem zijn er geen onmogelijkheden. Dan loopt de koning van hemel en aarde, die de hemel en aarde geschapen heeft, dan loopt hij gewoon over de golven. De golven die hij zelf door de storm heeft verwekt. En daardoor leren wij dat de Heer Jezus hier de omstandigheden volledig beheerst. En we zien de totale beheersing van de door hem veroorzaakte storm. En zo, geliefde vrienden, zo zijn er geen omstandigheden die u ooit van Jezus kunnen scheiden. Wat u ook meemaakt, waar u zich ook bevindt, waar u ook mee worstelt, hij zal komen. Op zijn tijd zal hij komen om u te troosten. Op zijn tijd zal hij komen om u uit uw omstandigheden te verlossen. En hij zal komen. Hij zal wandelende over de golven, over al de onmogelijkheden heen, zal Jezus komen om tot de zijne te spreken. O, hij komt. Hij komt, als er echt plaats is, in het hart van deze discipelen, plaats voor hem, en voor hem alleen, plaats voor zijn macht, en voor zijn wondervolle daden. Dan lezen wij in vers 49, en zij, ziende hem, wandelende op de zee, meende dat het een spooksel was, en schreeuwde zeer. Kun je wel voorstellen, jongens en meisjes, denk ik, hè? Ze dachten dat het een spook was. Moet je nagaan hoe angstig ze al waren na 9 uur in de storm geweest te zijn. Ze waren vol angst en beven. Ze dachten dat ze elk ogenblik om zouden komen. En dan zien ze opeens een figuur over de golven wandelen. Geen wonder dat ze schrokken. Dat ze schreeuwden en dat ze dachten, het is een spook. Maar Jezus wist dat ook. O, hij wist er alles van. En het is zo troostrijk en zo treffend dat hier staat dat als ze tot hem schreeuwden, dan staat er, want ze zagen hem al en werden ontroerd en terstond sprak hij met hen. Terstond. De Heer Jezus wachtte geen ogenblik, zodra ze tot hem uitriepen, terstond spreekt hij tot hen. En moet u opletten hoe dat zijn woorden precies in die omstandigheden passen. Dat doet Jezus nog Hij kent uw omstandigheden precies. En hij weet op de juiste tijd u te troosten door middel van zijn woord. Door u zo te leiden dat er juist een woord tot u komt. Het zij door uw Bijbel lezen, het zij in de kerk, waar dan ook. Een woord dat precies in uw omstandigheden past. Zo precies als een sleutel in een slot past. Want wat zegt Jezus? Ach, zegt hij, zijt welgemoed. Ik ben het. Vreest niet. Ik ben het. Weet je wat opmerkelijk is? Wij zouden eigenlijk verwacht hebben dat Jezus eerst de storm gestild had. Dat deed hij niet. Hij spreekt. Hij troost zijn discipelen met zijn woord, maar hij stilt de storm nog niet. Hoe weten we dat? Wel, dat weten we vanuit Matteüs. In Matteüs lezen wij dat toen Jezus dat zei, toen springt Petrus op. Petrus, we kennen hem wel zo'n beetje met zijn natuur. En hij zegt, Heere, ik wil tot u komen. En Petrus, die klimt overboord en die begint ook op de golven te lopen. Dus de storm, die raasde nog. En Petrus, die wandelt naar Jezus. En jullie weten wel, jongens en meisjes, wat er gebeurt. Zolang Petrus naar Jezus kijkt, blijft hij op de golven lopen. Zodra hij zijn ogen van Jezus afwendt, gaat hij door de golven heen. Dus ik wil er alleen maar mee zeggen dat toen Jezus tot hen sprak, raasde de storm nog. Maar nu komt de belangrijke les. Waarom Jezus dat deed? Hij had de storm eerst kunnen stillen. Nee, maar dat deed hij juist niet. Want weet u, gemeente, toen ze zijn stem hoorden, een stem die ze kenden, toen ze zijn stem hoorden, toen gaf het niet meer dat de storm nog raasde. Het gaf niet meer. Dat de golven tegen de boot beukten. Het gaf niet meer dat de storm raasde. Want ze hadden zijn stem gehoord. En toen ze zijn stem gehoord hadden, vrees niet, ik ben het. Toen was het goed. Toen was het goed. Toen kwam de rust in hun ziel, te midden van deze omstandigheden. Dat is een belangrijke les. Dat is een les die zij moesten leren. De Heere wilde namelijk dat ook in de toekomst, als zij, als zijn apostelen, als zijn dienaren, als zijn verkondigers van het evangelie, als ze in moeilijke omstandigheden zouden komen, dat zij acht zouden geven, niet op de omstandigheden, maar dat ze acht zouden geven op zijn woord. Dat is de belangrijke les. Want als wij acht mogen geven op zijn woord, als we ons vast mogen klampen door het geloof aan de beloften des Heren. Als we ons vast mogen klampen aan dat woord dat alles ten goede moet medewerken. Dat hij nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Dan komt er rust in onze ziel. Al veranderen onze omstandigheden zich nog niet. Dat is de belangrijke les. Want we zijn zo geneigd, als het moeilijk is, als het stormt in ons leven, dan zijn we zo geneigd om God af te meten naar onze omstandigheden. Dan gaan we af op ons gevoel, wat we voelen en wat we zien. En in deze omstandigheden zagen ze helemaal niets en ze voelden helemaal niets. Maar Jezus bad voor hen, Jezus zag hen, Jezus kwam tot hen, ook nu. En hij maakt plaats, hij maakt hier plaats voor zijn woord, voor dat troostrijke woord. En wat een voorrecht is, als we dat mogen leren, dan is er voortgang in de school van Gods genade. Want als onverwacht zo'n storm opsteekt, in de weg van gehoorzaamheid, als onverwacht we in moeilijke omstandigheden geraken, dan wil de Heere dat we naar zijn woord gaan luisteren. Niet naar ons gevoel, niet op onze omstandigheden afgaan, maar we moeten luisteren naar zijn woord. We moeten luisteren naar zijn belofte. En dan natuurlijk de kern van deze woorden is: ik ben het. Weet u, in het Grieks staan twee woorden die je overal tegenkomt, vooral in het evangelie van Johannes. Weet je wat Jezus eigenlijk zei? Hij zei, ik ben God. Ik ben Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ah, dat was een van de lessen die zij moesten leren. Ze begonnen er iets van te begrijpen. Ze begonnen iets ervan te zien dat Jezus niet alleen maar een profeet was. Dat hij niet alleen maar een mens was, maar dat hij ook God was. Daarom had hij dat wonder gedaan van de spijziging. En nu zegt hij, te midden van deze storm, ach, vrees niet, ik ben het. Wat een troost is dat, gemeente. Een troost ook voor vandaag. Dat we een zaligmaker hebben die niet alleen voor ons bidt. Die niet alleen die ons ziet, die tot ons komt. Maar een zaligmaker die almachtig is. Een zaligmaker voor wie er geen onmogelijkheden zijn. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij hem. Want hij is niet alleen waarachtig mens, hij is ook waarachtig God. En als we ons oog daarop mogen vestigen, waarom zouden we dan vrezen? O, hij zegt het ook vanavond tot u. Vrees toch niet. Ik ben het. Ik, de eeuwige Zoon van God, ik ben het. Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan, als hij door middel van zijn woord rust heeft gegeven aan hun ziel. Dus je zou kunnen zeggen, als door middel van zijn woord de storm die van binnen raasde, toen die tot stilzwijgen werd gebracht, toen heeft Jezus ook de storm zelf gestild. Dan staat er en hij klom tot hen in het schip en de wind die stilde. En dan wezen we Matthäus dat ze hem aanbaden. Ze aanbaden hem. Dus ze hebben erkend, ze hebben zijn godheid erkend. Ze hebben zijn goddelijke macht erkend. En daarom aanbaden zij hem. En zo zien we ook in deze geschiedenis een patroon van alle ware bevinding. We zien hier de grote nood waarin de discipelen zich bevinden. In die grote nood roepen ze uit tot Jezus. En Jezus verlost hen. Hij komt tot hen. Hij spreekt tot hen. Hij verlost hen uit hun ellende. En de vrucht daarvan is dat zij hem aanbaden. Herkent u dat patroon in uw eigen leven? Dat is altijd het patroon van de ware bevinding. Als wij de kracht van Gods woord mogen ervaren. Als de Heere komt. Als Hij spreekt met zijn verlossende kracht. Als de banden mogen breken. O, dan is er niets anders dan aanbidding. O, dan is ons hart vervuld met een lofzang tot die zaligmaker. O, wat is er dan een liefde tot Hem. Dan gaat ons hart uit tot Hem. Als u daar ook niets van kent, van dat aanbidden, dan ben ik bang dat u nog niets kent van de oprechte bevinding van degene die de Heere vrezen. Dus uiteindelijk zien we het patroon van de catechismus hier weer. Ellende, verlossing en dankbaarheid. De ellende door de storm, de wondervolle verlossing en dan de aanbidding en de dankbaarheid. En zo, gemeente, hebben we vooral vanavond een boodschap gebracht voor degene die de Heere vrezen. Wat een voorrecht is het om tot zijn discipelen te mogen behoren. Om te mogen weten dat Jezus voor mij bidt, dat Jezus mij ziet, dat Jezus tot mij komt en dat Hij spreekt. Zie, hier ben ik. Kent u deze Jezus al? Is deze Jezus ook uw Jezus? U weet dat Azof het moeilijk had. Ik ging naar de goddelozen. Die hadden geen last. Die hadden geen moeilijkheden. Die hadden geen stormen in hun leven. Alles ging voor de wind. Ze zeilden, zeg maar, zo door het leven heen. Alles was voorspoedig. En Azof werd er jaloers op. Totdat God hem in het heiligdom bracht. Toen zag hij het einde van de goddelozen. Eigenlijk is het een voorrecht, gemeente, als de Heere met zulke stormen komt. Dat weet je wat dat betekent? Dat betekent dat de Heere zich met u bemoeit. Dat zich met u bemoeit. Wat erg is het als de Heere zich niet met een mens bemoeit. En als oordeel de mens maar door laat zeilen. Door laat gaan. Totdat hij voor eeuwig verloren gaat. In die storm. De storm van Gods eeuwige wraak. Een storm die voor eeuwig zal blijven woeden. O, wat zal dat een storm zijn. Dat zal een storm zijn waaruit geen verlossing is. Gemeente, is dat uw toekomst nog? Want als u deze Jezus nog niet kent. Als u zich nog niet bekeerd hebt. En tot hem de toevlucht genomen hebt. Als een arme, naakte, schuldige zondaar. Als u hem nog nooit hebt omhelst door het geloof. Dan leeft u nog voor uw eigen rekening. En dan moet ik u vanavond vertellen dat er een storm zal komen. Een storm zoals u nog nooit hebt meegemaakt. U weet wel de gelijkenis van de goede en dwaze bouwer. Er kwam een storm. Een zware storm. En wat gebeurde er met dat mooie huis van de dwaze bouwer? Dat huis dat hij zo snel gebouwd had. Dat huis viel in duigen. Het kon de storm niet weerstaan. Maar het huis dat op de rots gebouwd was. Dat huis bleef staan. Gemeente, ons huis moet op de rots gebouwd worden. Wij moeten deze Jezus persoonlijk kennen. Wij moeten hem bevindelijk kennen. Ja, bevindelijk. Echte godsdienst is bevindelijke godsdienst. Het is niet zomaar een notie. Het is werkelijke ervaring. Wat de discipelen ervaren hebben was echt. Ze hebben hier door deze ervaring. Hebben ze bevindelijke kennis opgedaan. Van Jezus Christus. En de heerlijkheid van zijn woord. Dus ik vraag u niet vanavond of u iets van Jezus af weet. Ik denk dat er niemand is die daar nee op zou kunnen zeggen. Maar kent u hem persoonlijk? Kent u hem bevindelijk? Kunt u vanavond zeggen, Heere, u weet alle dingen. Ik ben een ellendig, zondig mensenkind. Heere, u kunt in mijn hart kijken. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. U weet, Heere, dat mijn hele hart schreeuwt naar die Jezus. Geef mij deze Jezus. Of ik sterf. Wat een wonder dan. Te mogen weten als we door genade. Tot diegenen mogen behoren die hem bevindelijk kennen. Die hongeren en dorsten naar hem. En naar zijn gerechtigheid. Dan te mogen weten dat we nooit om zullen komen in de stormen van het leven. Nooit. Nooit. Dat zal zijn hand nooit toelaten. En waarom? Omdat op het kruis van Golgotha. Daar heeft Gods storm tegen hem gewoed. Daar is de storm van Gods wraak losgebarsten op de Zoon van Gods welbehagen. Daar heeft hij de volle wraak Gods tegen de zonde ervaren. Daar is hij van God verlaten geweest. Waarom? Opdat zondaren zoals u en ik zalig zouden kunnen worden. En omdat hij die storm daar verduurd heeft. En omdat hij als de overwinnaar uit die storm gekomen is. Dat hij opgestaan is en opgevaren is. Daarom is de zaak van Gods kerk een zekere zaak. Daarom zal Gods kerk niet omkomen. Daarom zal Jezus altijd weer bewijzen. Dat hij van zijn kinderen af weet. Dat hij nooit zal laten varen. De werken van zijn handen. En daarom gemeente. Als u tot diegene door genade mag behoren. Dan houd goede moed. Ook als het nu niet stormt. Zegt de Heer dat dan. U hoeft om deze dingen niet te vragen. Hoeft u niet om te vragen. Het is wel zo. Ik hoor het mijn vader nog zeggen. Hij zei eens tegen mij. Hij zegt ja, wij... wij begeren geestelijke opwas. Wij willen opwassen in de kennis van Jezus, maar wij zijn niet altijd bepaald blij met de methode die God gebruikt voor die geestelijke opwas. Maar je hoeft er dus niet om te vragen. Dus als het nu op het moment niet stormt, betekent niet dat het niet echt is. Maar dan hoop ik toch dat u deze geschiedenis zich zult herinneren. En als het stormt, ook nu, op dit ogenblik. Nogmaals, o houd goede moed. Want de Jezus, die u door genade mag volgen, in de weg van de evangelische gehoorzaamheid, die Jezus, die bidt voor u, die ziet u. En hij zal zekerlijk komen. En die Jezus, die zegt ook vanavond tot u, zijt welgemoed. Ik ben het. Vrees niet. Amen.